pelgrims op weg naar het feest. Ik hoop dat dit voor ons allemaal een feest is, een feest blijft of een feest wordt. En ik hoop dat we samen genieten. Toen ik voor het eerst het onderwerp onder ogen kreeg, toen dacht ik aan twee geschiedenissen, twee gebeurtenissen. En de ene is heel emotioneel voor mij. Want ik ben door iemand die toevallig pelgrim heet, tot bekering gekomen. Via haar heb ik de Heer Jezus leren kennen. Het was een mevrouw. Een wees, in een weeshuis opgegroeid, nooit liefde gekend. Maar ze heeft de liefde van de Heer Jezus op een buitengewone manier doorgegeven. Het tweede voorval is voor mij minder emotioneel. Dat was vorig jaar in Israël. Wij waren in een kapelletje, dat staat daar bij het meer van Tiberias, bij Tapga, waar men gedenkt dat de wonderbare spijziging plaats heeft gehad van die broodjes en die vissen. En we waren daar met een groep en er was helemaal niemand in de kapel en we hadden alle ruimte, alle tijd om daar te zingen. Dat deden we ook, we hadden de studie gehad en we zongen. Op dat moment, toen wij dat prachtige koor zongen, ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Toen kwam er iemand binnen strompelen die huilend eigenlijk voor ons neerviel en God dankte en God prees voor wat er daar gebeurde. Nu, we waren een beetje ontdaan van dit gebeuren. En ik vroeg daarna in een gesprek met hem, hij bleek uit Duitsland afkomstig te zijn, wat hem zo bewoog. Hij zei, ik ben een pelgrim en ik ben uit Duitsland gekomen, te voet. En ik wilde naar deze kerk. Dat is daar namelijk een Duitse orde die daar dat klooster daar beheert. En hij had in zijn gedachten en in zijn hart die kapel als eindpunt. En toen hij daar binnenkwam, zongen wij Ja, ik geloof. En dat zongen we 2 keer, 4-stemmig. Nou, hij dacht echt dat hij in de hemel was gekomen. Hij is er nu achter dat dat het niet is, maar toen dacht hij dat. En dan zie je iemand waar broeder Jan vanmorgen over sprak, die zijn hele ziel en zaligheid eigenlijk daarop gezet had, daarheen op weg was. Dat was zijn einddoel. Ja, en toen was het er. En hij verheugde zich buitengewoon. Nu, wij hoeven niet naar een kapelletje, we hoeven niet naar een kerk, niet naar een gebouw. We mogen hier in deze prachtige ruimte samen nadenken over ons onderwerp, pelgrims op weg naar het feest. En nu is het aan mij om iets te zeggen over de ziel van de pelgrim. En dat is niet zo makkelijk. Vroeger dacht ik dat de mens voor een derde deel uit lichaam en voor een derde deel uit ziel en voor een derde deel uit geest bestond. Een beetje naar aanleiding van de tekst van 1 Thessalonicense 5. Maar ik geloof dat ik dat nu niet meer zo kan stellen. En bovendien, wat is het verschil tussen het hart van de pelgrim en de ziel van de pelgrim? Want soms lopen deze begrippen echt in elkaar over en coveren ze elkaar. Je kunt niet eens zeggen dat het exact wat anders is. Toch probeer ik het vanmiddag met jullie. En ik wil dat doen naar aanleiding van Jeremia 31. Plus nog 2 teksten uit het Nieuwe Testament. Hebreeën 12 en Openbaring 14. Jeremia 31, vers 10. Hoort het woord des Heren, o volken. Verkondigt het in verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heeren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen. Hun ziel zal zijn als een besproeide hof en ze zullen nooit meer versmachten. Dan verheugt zich het meisje in de rijdans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde, ik troost en verblijd hen na hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van mij verzadigd, luidt het woord des Heren. Dan Hebreeën 12, vers 18. Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Vers 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God, de rechter over allen en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond en tot het bloed der besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. Openbaring 14, vers 1. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem die ik hoorde was als van citerspelers, spelende op hun citers. En ze zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000, de losgekochten van de aarde. Deze zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn het, die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden. Ze zijn onberispelijk. Tot zover. U denkt nu al, bij die laatste categorie hoor ik niet, want ik ben niet onberispelijk. Maar daar ga ik nog iets van zeggen. De ziel van de pelgrim. Er is heel veel geschreven over ziel, geest en lichaam. Een standaardwerk in evangelische kring is misschien wel het boek van Watchman Nee, The Spiritual Man. Het enige echte boek van Watchman Nee. De rest zijn alleen maar uitgewerkte aantekeningen van toespraken. Maar Watchman Nee heeft daar een behoorlijk stuk werk in verricht. En misschien mag je heel eenvoudig zeggen dat met ziel toch ook je persoonlijkheid, je karakter, het eigene van iemand aangeduid wordt. Het typische van je. Misschien wel het eigene, het typische. Misschien is dat de beste uitdrukking die je kunt bezigen. Terwijl hart meer te maken heeft met je gevoelens, met je emotie, staat ziel toch een iets... Staat ziel iets verder weg in de zin van het typische van iemand, zijn karakter en zijn persoonlijkheid. De ziel van de pelgrim. Broeder Jan heeft vanmorgen uitgelegd dat je wel een pelgrim moet zijn. Ik wil dat niet dunnetjes overdoen. Ik ga ervan uit dat wij pelgrims zijn. En dat betekent dat we ergens vandaan zijn gekomen en op weg zijn naar. En dat moet helder zijn. Ik zei vanmorgen in onze groep dat ik woensdag een begrafenis heb gedaan in Zwolle van iemand die 40 jaar getrouwd was. Hij was 73 jaar laat getrouwd. Maar altijd naar een soort evangelische gemeente gegaan. En toen ik zijn vrouw vroeg, ik had het gezin nooit bezocht. Ze hebben me gewoon ingehuurd niet als begrafenisondernemer, maar als spreekman. Toen ik mevrouw vroeg of die man dan ook gedoopt was als baptist, hij kwam uit baptistenhuizen, toen zei ze, ja, dat weet ik niet. En toen ik vroeg of hij, de overledene, wel eens iets over het geloof had gezegd, toen zei ze, niet dat ik weet. Of hij wel eens iets had gelezen, ik zou niet weten wat. Of hij wel eens een liedje had, of een vers, een psalm had gezongen, nou, ik zou het niet weten, zei ze. En ik vroeg de kinderen of zij van hun vader nog wel eens iets over het geloof hadden gehoord. Ze zeggen, ja, hij viste wel graag. En ze waren schippers en hij voer nooit op zondag. Nee, dat niet. En daar moest ik het mee doen. Dus ik had heel veel stof om een preek te houden, dat begrijpt u. Het leek een beetje op Columbus, die toen hij wegging niet wist waar hij naartoe ging. En toen hij daar was, wist hij ook niet waar hij was. En toen hij terug was, toen wist hij niet waar hij geweest was. Sommige preken hebben dat karakter ook. Je begint gewoon ergens En je weet niet waar je eindigt. En als je er bent, dan weet je niet. Enfin, ik laat het nu maar los. Ik heb dat niet op Jan Gijsbertsen van toepassing willen brengen. En ik heb vanmorgen heel goed begrepen van waar hij vertrok en waar hij heen ging. Het is heel helder geweest. Maar goed, zo ongeveer. Deze familie wist dus niet van waaruit ze vertrokken en waarheen ze op weg waren. Ze hadden geen flauw benul. Maar heb jij dat dan wel? Laat het nu alsjeblieft helder zijn. Je kunt wel interesse hebben in de dingen van de Heere God. Je kunt interesse hebben in de geloofszaken. En je kunt wat mij betreft elke zondag naar een kerk of naar een kerkdienst gaan. Maar als je niet zeker weet dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw zonden gestorven is, waarheen ben je dan op weg? Het is niet zo dat je daar ergens bij de hemel nog een soort, hoe moet ik het zeggen, kaartje kunt kopen. Iemand op een mannendag in Wezep zei, misschien bent u daar geweest, dat zou best kunnen, een weekje of drie geleden, dat je 100 punten moest hebben. Ik zei, hoe kom je daar dan bij? Hij zei, nou ja, dat is het verhaal, dat gaat. Iemand die komt dan bij die hemelpoort aan, klopt aan en Petrus doet open. Sorry, dat mag ik wel onder mannen een keer vertellen. En die meneer die zegt, ik zou wel gaan naar binnen willen. En dan zegt Petrus, ja, maar dan moet je 100 punten hebben. Waarop die man zegt, hoe kom ik dan aan 100 punten? Nou ja, hij zegt, bedenk maar eens wat. Nou, hij zegt, ik ga elke zondag 2 keer naar de kerk. Dat is 1 punt, zegt Petrus. Nou, hij denkt, dat schiet ook niet echt op. Maar ik heb ook nog mannenvereniging, weet je wat, categorisatie. En hij kwam aan 10 punten. Ja, maar hoe kom ik dan aan de rest van die punten, aan die 90 resterende? De man zegt in vertwijfeling, dan moet God wel ongelooflijk genadig zijn. 90 punten, zegt Petrus. Het is Gods genade, dat is welke. Niet onze verdiensten, het is niet onze inzet. Het zijn niet onze inspanningen. Niet iets van ons brengt ons in de hemel. Maar je moet wel weten dat je op weg bent naar die hemel. En als je nu niet weet waar jouw weg eindigt, dan weet ik ook niet waar ik het over hebben moet. De route moet eigenlijk helder zijn. Vanuit geboren in zonde, dood in misdaden en overtredingen, verwerpelijk voor God. Niet één is er goed, zelfs niet tot één toe. Vanuit die optiek op weg naar. Nou, niet alleen je uitstrekken naar, om uiteindelijk, net zo lang ploeterend, zwervend, door deze woestijn trekkend, net zo lang tot ik het krijg, tot ik het misschien krijg. Nee, dat is het niet. Die kinderen van Korach, waar we het vanmorgen over hadden, wisten heel goed waarheen ze op weg waren. En ze wisten ook dat ze daar hoorden. Daar wilden ze ook zijn. Daar hoorden ze. Daar lag hun einddoel. Ik hoop dat het dus helder is dat het gaat over gelovigen, over mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. Dat moet vaststaan, dat moet helder zijn. Maar gelovigen hebben ook zorgen. Ik weet dat de woestijn attributen van ons comfortabeler zijn dan van vroeger. Ik heb ook op de parkeerplaats gekeken en ik denk, de woestijnkamelen zien er redelijk goed uit hier. Dus het ziet er allemaal, sommigen hebben zelfs 6 benen, 6 poten, 6 cilinders. Ik bedoel, het is allemaal fantastisch. Maar wij moeten wel rekening houden met wat hier in Jeremia 31 staat. En ik wil het schetsen. Jeremia is een eindtijdprofeet. Hij heeft als enige overgebleven in Jeruzalem het oordeel moeten aankondigen. En Jeremia is op een bepaald moment zelfs behoorlijk aan zichzelf gaan twijfelen. Hij is in zielenood terechtgekomen. Hij had het niet meer, hij durfde niet meer, hij wilde zich wel inhouden. Maar iedere keer werd de drang van God, de druk van God, zo groot dat hij het toch maar weer ging zeggen. Je kunt boven het hele boek Jeremia schrijven wat in Openbaring 3 staat bij Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is een soort definitie, een soort kwalificatie van het hele boek Jeremia. Een laatste appel van de Heer. Nog één keer klopt de Heer op de deuren. Nog één keer bonkt hij. Zo spreekt de Heer. Als je goed luistert, dan hoor je die klopper. Zo sterk heeft Jeremia daar het woord des Heeren mogen binnenbrengen. Dat heeft hij gedaan. En ze luisterden niet. En je zou geneigd zijn om te zeggen, Heer, het is te vergeefs. Het is allemaal ja, gewoon niet meer mogelijk. Er is geen oor meer, er is geen hart meer, er is geen ontvankelijkheid. En Jeremia is ook soms in vertwijfeling. En dan zegt diezelfde Jeremia over datzelfde volk dat God zich weer over hen zal gaan ontfermen. Je zou zeggen dat zijn gewoon tegenstrijdige boodschappen. Aan de ene kant, er blijft niets over van Jeruzalem. Alles gaat eraan. De hele stad gaat kapot. Het hele getuigenis van God wordt omvergegooid. En jullie gaan allemaal in ballingschap. En dan moet je later roepen. En God gaat naar jullie omzien. En brengt je terug. Nu, dat is ook best aanleiding geweest tot vrij felle conflicten tussen profeet Hanania bijvoorbeeld uit het boek Jeremia. Die dat wat Jeremia zei gewoon bestreed en op alle mogelijke manieren zijn boodschap onderuit schoffelde. Maar deze Jeremia spreekt vanaf hoofdstuk 30, 31, 32 over het herstel. En dat is best knap. Hij moest daar in Jeruzalem notabene een soort koopakte tekenen van een stukje grond. Je moet weten dat Jeruzalem eraan gaat en dat het dat zeker 70 jaar duurt voordat er überhaupt wat terugkomt. En dan moet je daar in Jeruzalem een stukje grond kopen. Nou, ik ben geen makelaar, ik ben ook geen belegger, maar je zou zeggen, nou, nee, toch maar niet, hè? Want dat is het meest onlogische wat je maar bedenken kunt. Als je dan toch wilt investeren, niet in stukjes grond in Jeruzalem. Hij deed het, want de Heere zei, ik ga weer verder. En nu wil ik dit gewoon op onze levens plakken, mannen en broeders. Ik ga niet boven je staan, ik wil naast je gaan zitten. Want dit verhaal uit Jeremia 31 is mijn verhaal. Ik ben al jaren een kind van God. Ik ken de Heer Jezus. Ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Ik weet dat mijn schuld weg is. En ik weet dat ik op weg ben naar de hemel. Ik weet ook dat de Heer Jezus voor mij plaats heeft bereid in het huis van de Vader. En dat Hij mij gaat halen om mij daar te brengen waar Hij zelf is. Ik ken al de prachtige, heerlijke, schitterende boodschappen uit het woord van God. Nou, al een hoop in elk geval. Een flink aantal. En toch kun je gewoon helemaal vastzitten. En daar ga ik nu even van uit. De een zal zeggen, nou, nooit gevoeld. Ik voel me zo vrij als een vogeltje in de lucht. Maar ik heb vanmorgen in onze groep al een beetje opgelet. Ik ga niet beoordelen. We hebben allemaal ons verhaal verteld. En dan proef je dat de een misschien wel vast zit aan de linkerkant en de ander zit vast aan de rechterkant. Maar je moet zoveel moeite doen om zelfs hier te komen. Om eruit te breken. Om überhaupt in je agenda tijd vrij te maken voor dit soort dagen. Jeremia 31 schrijft iets over pelgrims die teruggevoerd worden. En het begint met de Heere zoekt en de Heere behoedt. De Heere zoekt. Nog niet zo lang geleden zat ik behoorlijk klem. Een vriend van mij kwam op bezoek en had uiteindelijk een boekje bij zich. Ik heb dat boekje aan verschillende van jullie gegeven. Aan een van jullie gegeven, maar die heeft het weer gedistribueerd. Dat boekje heette Gekruisigd door Christenen. Ik weet niet of je het boekje kent, ik weet niet eens of het op de boekentafel ligt. Ik kijk even naar de boekenman, het ligt hier niet. Jammer. Dat boekje heeft mij zo gigantisch aangepakt. Daar kun je nauwelijks van vertellen. Ik vond dat in die tijd enig onrecht mij was aangedaan. En het boekje begint met dit en dit is er gebeurd, dat en dat is er gebeurd. Nou, het was net alsof het mijn verhaal was. En ja, de Satan, en die zet ze op, weet je wel. En die. En van de eerste 3, 4 hoofdstukken, ik had het gelijk van de wereld, weet je. Ik voelde me helemaal gekieteld, helemaal gestreeld. Zie je wel, jij bent slachtoffer en die anderen zijn veroorzakers. En dat is een stelletje tuigen en die worden, ja, ze bedoelen dat niet zo, maar ze worden dan toch lekker gebruikt door de duivel, weet je wel. Zo ongeveer gaat het dan. Totdat midden in het boek de hele draad omslaat. En de Heere duidelijk maakt door dat boekje, Tato, ik ben met je bezig. Ik wil jou uit iemand die sterker is dan jou, verlos hem. Ik doe het. Niet die broeders. Niet die omstandigheden. Niet die mensen die kwaad willen. Ik doe het. De Heere zoekt. Hij gaat als een herder naar jou toe. En misschien is deze conferentie het moment waarop jij eindelijk de Heere toestaat om in jouw leven te komen, om in je ziel te kijken, in je diepste ik te kijken, om de Heere ruimte te geven om jou vrij te maken. Want je kunt vastzitten doordat men iets aandoet, maar je kunt even goed vastzitten doordat een bepaalde zonde al jaren in je leven heerst. Je kunt vastzitten omdat je zo druk bent met bedrijf, binnen met eigen bedrijf of bedrijf van iemand anders, met je carrière dus, dat je geen tijd meer hebt, dat je helemaal ingepakt wordt. Natuurlijk krijg je nog even een kans deze dagen om eruit te breken. Ja, het was wel moeilijk, maar God wil als een herder bij je komen en hij wil je vrijmaken. Hij wil je verlossen. Hij wil je bevrijden. En hij wil je bevrijden uit iets wat sterker is dan wij zelf. Wij kunnen dat niet. En daarom is het zo belangrijk dat je vandaag en morgen bij elkaar bent en ook eerlijk bent naar elkaar toe. En dat je misschien wel kwetsbaar bent, zodat God je echt bevrijden kan. Jeremia 31 zegt dat de Heere zoekt als een herder en dat de Heere wil behoeden dat hij bij je wil komen. Nou, een herder doet het op alle mogelijke manieren. Je hebt misschien de boeken van Philip Keller gelezen, hoe de Heere hoe de herder werkt en wat daarin in het leven van de Heer Jezus van terug te vinden is. Het prachtige van de Heer Jezus. En je kent al die beelden wel. Maar er moet een moment komen dat jij zegt, wat fijn hè, dat de Heer naar ons zoekt. Dat hij zich bekommert om mijn ziel. Ik heb ergens gezegd, een poosje terug, dat ik maar één broeder ken die mij ooit gevraagd heeft, hoe is het met je ziel? Iedereen vraagt, hoe gaat het? Nou ja, ik ben zufrieden, zegt men in Duitsland. Daar kun je alle kanten mee op. Zegt helemaal niets. Maar dat is bij ons net zo. Oh, goed. Zegt ook niks. Ik zeg tegenwoordig, het meeste is goed. Dan ben ik eraf. Ik ben er wat te lachen. Waar is het dan niet goed? Volgende dooddoener. Als alles goed was, waren we in de hemel. Ja, 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 broeder, oh, waar ben ik vroom. Maar ik heb niks gezegd. Ik heb heerlijk verstoppertje gespeeld. Ik heb me niet laten zien. En als iemand vraagt, hoe is het met je? En je bent een beetje rap met je mond. Zegt, hoe gaat het met jou? Nou, dan beginnen ze gelijk over de auto en over het paard. En dus hoef ik de vraag naar mij helemaal niet te beantwoorden. We zijn heerlijk aan het verstoppertje spelen. Ik hoop dat dat doorbroken wordt, dat in deze conferentie iets gebeurt van jij laat de herder toe in je leven. Niet omdat je dan misschien een pelgrim wordt, omdat je dan misschien een kind van God wordt, maar omdat je een kind van God bent. Omdat je al geloofd hebt in het volbrachte werk van de Heer Jezus en daarna weer vast kwam zitten. Helemaal. Ik heb het niet over jou, ik heb het over mezelf. En nog een keer, de touwtjes, de dingen waarmee je gebonden bent, die kunnen heel divers zijn. Maar de Heer komt bij je. En of dat nu door een boekje is, of door deze conferentie is, door de gespreksgroep is, of misschien door een persoonlijk gesprek ergens buiten, de Heer komt naar je toe. En hij wil je vrijmaken, hij wil je echt blij en gelukkig maken. De Heere zoekt en hij behoedt als een herder. En de Heere maakt vrij. Het tweede punt uit Jeremia 31. Uit de banden van hem die sterker is dan wij. Ik weet niet of je ooit gebonden bent geweest. Sommigen zijn gebonden geweest aan drugs. Anderen aan alcohol. Anderen aan andere verslavingen. En we horen dit soort getuigenissen wel heel graag in de gemeente, of misschien wel via de televisie, maar in de gemeente is het natuurlijk ook heel mooi als dit soort verhalen komen. En er zitten een groot aantal mensen zich een beetje te verlekkeren en hebben die idee, had ik ook maar zo'n radicale bekering? Was dat met mij ook maar gebeurd? Nu, als je die mensen gaat doorzagen, dan zullen ze allemaal zeggen, wees maar blij dat het met jou niet gebeurd is. Wees maar blij dat je in een christelijk gezin opgevoed bent. Hè? Dat je al vroeg respect kreeg voor de Heere God. Dat je al vroeg met het Bijbeltje in aanraking kwam of met het geloof in aanraking kwam. Zij vinden het een gemis dat ze dat niet gehad hebben. Maar jij en ik moeten oppassen. We zijn wel terdege door de duivel soms opnieuw ingepakt. En dat hoeft niet altijd grof geschud te zijn van drugs, alcohol, gokverslaving, seksverslaving en vul maar wat in. Het zou ook wel eens wat anders kunnen zijn. Dingen die ons zo bezighouden, die altijd te maken hebben met de ziel van jouw ziel. Het ik, je bestaan. Me, the big number one. We zijn zo geneigd onszelf in het middelpunt te zetten, zelfs als we aan het preken zijn, zelfs als we geestelijk werk doen. Het is toch leuk, hè, dat je elke avond ergens mag spreken. Het is toch fijn dat de mensen tot bekering komen. Het kietelt je enorm. En soms ga je buiten je schoenen staan, maar je bent zo vroom dat niemand dat merkt. En er is één die dat merkt. Dat is de grote herder van de schapen. En die laat je misschien wel eens een keer op je smoel vallen. En ik zeg het maar heel plat. Om je terug te brengen. En dan moet je niet zeggen dat die en die dat gedaan hebben. Je zou eigenlijk moeten danken dat God, de herder, de Heere, de herder, bij je kwam. En zich in jouw leven ging manifesteren om jou terug te krijgen. Van hoogmoed, van hooghartigheid, van het ik-denken. En het ik-denken zit ons in het bloed. En de hele wereld schreeuwt om ons heen van, jij bent wat. Zodra je in de hulpverleningskwietjes komt, dan is het, jij bent en jij moet. En jij moet van je afbijten. Jij moet assertief zijn en jij moet. En daar gaat hij. En je moet je niet laten ondersneeuwen. Je moet jezelf ook verkopen. Dat hoeven ze eigenlijk niet te zeggen. Dat zit ons echt nog een keer in het bloed. Zou de Heer nu de kans krijgen om als een herder hier in onze levens te komen, in ons hart, in onze ziel, helemaal verwikkeld in wie we zelf zijn, om ons echt vrij te maken uit de macht van wie sterker is? Derde uit Jeremia 31 is dat ze dan, als dat gebeurt, jubelend op de hoogte van Sion komen. Dat lazen we in Jeremia 31, dat lazen we ook in Openbaring 14... En eigenlijk lazen we dat ook in Hebreeën 12. De Heere wil ons brengen op de hoogte van Sion. Nou, dat sluit aan bij wat broeder Jan vanmorgen heeft gedeeld met ons uit Psalm 84, Psalm 26. Die prachtige uitdrukkingen van, ja, dat is het. Maar omdat in de Bijbel in Openbaring 14 zoiets moois staat, het lam staande te midden van 144.000 op de berg Sion, heb je eigenlijk een prachtig voorbeeld. We hadden vanmorgen de voorhoven des Heren. We hadden vanmorgen de altaren. Het huis van de Heren. Nu is het de berg Sion. Jan had het over de berg Moria. En nu hebben we het over de berg Sion. Je kunt heel scherp gaan analyseren. En je kunt bijna met een anatomische precisie gaan ontleden wat nu de berg Sion is en wat de berg Moria is. Nou, stop maar. Want waarschijnlijk is Sion een uitloper van de berg Moria. Evengoed als Golgotha ook een uitloper is van de berg Moria. Alleen, er is een soort stukje plateau geweest, een dorsvloer van een Ornan of Arauna geweest, waar later de tempel van Salomo gesitueerd werd. Maar dus niet al te zeer scheiden. Maar Sion staat in de schrift toch voor de plaats waar de koning woonde. Waar het gezag heerste. Waar wetten gemaakt werden en uitgevaardigd werden. Terwijl Moria, nog een keer, het ligt er ook tegenaan hoor. Als u ooit in Jeruzalem komt of geweest bent, dan weet u dat de berg Sion en berg Moria gewoon tegen elkaar aangeplakt liggen. Maar terwijl Moria meer te maken heeft met de dienst naar God toe. En ik wil het nu vanmiddag noemen, het heilig priesterschap, offeranden naar de Heere toe, heeft de berg Sion meer te maken met vanuit de aanwezigheid van de Heere naar de mensen toe. Dus regeren, het koninklijk priesterschap. In de eerste Petersbrief vindt u die beide dingen. een koninklijk priesterschap van God naar buiten en een heilig priesterschap van ons naar God toe. Dus van buiten naar binnen toe. En zo liggen die beide bergen daar, die overigens beide de berg des Heren genoemd worden. Plus Horeb nog, waar de wetgeving plaats had. Dat zijn de drie plaatsen die de titel of de term berg des Heren hebben meegekregen. Maar zo worden we hier naar de berg Sion gevoerd. Naar de plaats waar de koning troonde. Je moet je dat voorstellen, in Jeremia 31, er was geen koning meer. Nebukadnezar stond op het punt om Jeruzalem in te nemen, om de hele stad te verwoesten. Er zou op een bepaald moment helemaal geen paleis meer zijn. Nog sterker, er is na die tijd nooit meer een koning geweest. Die moet nu nog komen. En toen hij zei dat hij er was, zeiden ze, maar willen u niet als koning? We hebben geen koning dan de keizer. En Jeremia laat eigenlijk een stukje profetie zien. Ja, maar er komt een moment dat al die pelgrims daar zullen zijn, jubelend op de berg Sion. En dat is ook precies wat Openbaring 14 schetst. 144.000, voor mij dezelfde groep als in Openbaring 7. 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 uit de stammen van Israël. Ze zullen daar zijn. Dus sluit het naadloos aan bij Jeremia 31. Ze zullen daar zijn en ze zullen daar jubelend op de berg Sion komen. Nu, Openbaring 14 schetst dat ze daar een lied zullen gaan zingen met de citers Gods, de harpen van God. En dat ze daar een lied zingen die niemand anders kan zingen dan deze groep. Ik wil zo graag, beste broeders, dat zeg ik ook tegen mezelf, dat ik een punt bereik in mijn eigen leven, dat ik de Heer Jezus omring met mijn gezang, dat ik bij Hem ben. Weet je, hier in deze wereld heeft de Heer Jezus geen gezag. Kok heeft meer invloed dan Jezus. Sorry hoor dat ik het heel raar zeg. Natuurlijk weet ik heel goed dat Hij de koning der koningen is, de Heere der Heren is. En Clinton die toet het. En de, ik weet niet hoe die meneer heet in Moskou vandaag, die toet het ook een end weg. En iedereen denkt dat ze wat te zeggen hebben. Maar gelovigen, weet je, gelovigen, pelgrims, zijn de enigen die precies weten waar het op aankomt. Namelijk dat er slechts één terrein is waar Hij de baas is, waar Hij de koning is. In deze wereld heeft men Hem niet gewild. En de Satan kan zelfs zeggen, ik wil u al deze koninkrijken aanbieden als u zich voor mij gaat buigen. Weet je wat het terrein is waar de Heer Jezus Heere is en baas is en koning is? Nou, het is een heel oud voorbeeldje. Moet je eigenlijk een stukje krijt nemen. En dan moet je proberen om jouw lichaam heen een cirkel te krijgen met een stukje krijt op de grond. Jij staat er middenin, dat voel je. Het is maar een heel klein cirkeltje, maar je komt niet zo ver. Probeer het maar eens. De meesten vinden het al heel moeilijk, omdat ze niet zo lenig zijn, om een cirkel om zichzelf te creëren. Nu, dat terrein waar je dan middenin staat, dat zou je eigenlijk het terrein van de Heere mogen noemen. Maar is dat zo? De Heere wil je nu opzoeken. Hij wil als een herder bij je komen met zijn mogelijkheden, met zijn methoden. En Hij wil je bevrijden en Hij wil je jubelend in Sion brengen. Hij wil je in elk geval zo ver brengen dat je nu durft te zeggen, Heer Jezus, U bent de baas in mijn leven. U bent de koning. Vanmorgen hadden we het over de dienst naar God toe, in de tempel. Lofprijzing, daar kom ik nog even op terug. Maar nu gaat het erom dat de Heer Jezus in jouw leven de baas wordt, de Heere wordt, de koning wordt. Nu, er zijn er weer theoretici die zeggen, ja, maar voor de gemeente staat nergens dat de Heer Jezus ooit koning zal zijn. Hij is de koning van Israël en. Daar gaat hij. Die discussies, die kennen we inmiddels echt allemaal. Maar zou je nu durven zeggen, gewoon hier zit het op je stoel, Heer Jezus, ik wil ook jubelend dat punt bereiken. En dat wordt een vreugde. Dat je Hem niet alleen als de heiland, de verlosser, de bevrijder, kent, maar ook als de Heere, de baas van je leven kent. Hij die het voor jou echt gaat invullen, die het te zeggen heeft. Jubelend op de hoogte van Sion. En ze stromen toe, vierde puntje, naar het goede van de Heere. En dat wordt ingevuld koren, most, olie, schapen en runderen. Want je wil zo graag in je geloofsleven verkwikking. Je wil zo graag blij worden. Je wil zo graag vruchtbaar zijn. Niet dat mag. Het is echt zo dat er bij de Heere geen karigheid is. Als de Heer Jezus in Johannes 10 spreekt over dat die schapen weide zullen vinden, opdat ze het overvloedig zullen hebben. Dat is niet een soort karig geestelijk leven. Nog een graantje hier en een graantje daar. Dat is geen relietoerisme. Zo van zondagsmorgens moet ik maar in Elburg zijn, want Jan Gijsbertsen spreekt daar. En zondagavond moet ik maar in Huppelepup zijn, want Huppelepup spreekt daar. Want ja, daar pik ik weer een graantje mee. Weet je, dan heb ik twee graantjes op één zondag. Is dat wat er over is van gemeente zijn? Is dat ongeveer wat ons geestelijk klimaat gaat bepalen? Ja, ik heb nog een bundel met oude preken van vroeger. Nou, gaat u uw gang. Ik lees ze ook. Het is best moeilijk om het te lezen, want de taal is niet meer de taal van vandaag. Maar is het alleen zo dat er toen, 1800, 1600, 1500, 1700, dat er toen nog eens een prediker bestond die het nog eens goed kon zeggen en dat ze daarna uitgestorven zijn? Ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Mijn beste broeder, als jij het verlangen hebt dat de Heer je opzoekt, dat de Heer in je hart komt, dat de Heer je vrijmaakt, dat Hij je jubelend op de hoogte van Sion gaat brengen, dat je nu iets gaat beleven van straks. Jeremia heeft dit gewoon in letterlijke zin nooit gezien. Het is pure profetie geweest. Dit moet ook nu nog komen. Maar hij bedoelde, er komt een moment dat je de koning zult bejubelen. Dat je de Heere zult bejubelen. En als je dat doet, als je de Heer Jezus gaat zien als de koning van je leven. En als je hem gaat bejubelen, dan kom je tot het goede van het huis des Heren. Koren, eten, voedsel. Most, blijdschap, vreugde, wijn, olie, licht. Werk van de Heilige Geest. Schapen en runderen. Geen duiven, hoort u het goed, maar schapen en runderen. En de Heer bedoelt er iets mee. Als in de offertijd offers gebracht moesten worden, dan was iemand welgesteld en hij kon een schaap of een rund offeren. En als hij geen geld had, ja, dan maar een duifje. Daarom werd er bij de Heer Jezus, bij zijn geboorte, ze waren arm, slechts een paar duifjes. En was het nog moeilijker financieel, dan mocht toch een handje meelbloem soms ook nog. Soms. Maar de Heer bedoelt niet dat je in armoe gaat opereren als een kind van God, als een gelovige, maar in de volle rijkdom van Hemzelf. Wat zou jij nu kunnen zeggen? Heer, ik mag eten in uw nabijheid. Ik mag de vreugde van uzelf leren kennen. Ik mag het licht van uzelf ontdekken, olie. Ik mag zelf ook het werk van Gods geest in mij ervaren. Maar ik mag ook zeggen dat u mij zo gezegend hebt met alle geestelijke zegening. Is dat een soort opslaan op die harde schijf hierboven? Zo van, nou dat ligt dan vast. Het zij zo, handtekening erbij. Of uitzicht dat? Zijn de mannen, broeders, vandaag nog in staat om de Heer Jezus te bedanken? Zijn ze nog in staat om, als ze daar jubelend in Sion zijn, als ze echt dat plekje hebben van, Heer Jezus, u bent de Heere van mijn leven en ik wil u zo graag vertellen wie u bent. Weet je dat ik dat zo mis? Zelfs in onze lofprijzing, het gaat nog zo vaak om mijzelf. Heer, ik dank u dat ik niet omkom, dat ik niet verloren ben, dat ik in de hemel mag zijn, dat mijn zonden weg zijn, dat mijn schuld is uitgedeld. Heer, dank u. Ja, we hebben dat allemaal te danken aan u. En we danken u dat er straks geen traan meer zal zijn in mijn ogen, dat het laatste snikje weg is. Het is allemaal nog met jezelf verbonden. Weet je dat? En wat bedoelt God? Dat je daar allemaal gaat vertellen wat je allemaal gekregen hebt? Ja, ook wel. Maar ik zou zo graag willen dat er na deze conferentie mannen en broeders zouden zijn die zouden gaan zeggen, het gaat niet meer om wat ik krijg of gekregen heb, maar het gaat over hem die alles gegeven heeft. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. Niet om wat ik gekregen heb, maar om wie u bent. En wie kan ons iets vertellen over de Heer Jezus? Bijna niemand vertelt over de Heer Jezus. Weet je dat ik hunker ernaar? Ik heb heel mijn boekenkast opnieuw doorgeworsteld van... Laat me boeken zien, heren, die over uzelf gaan. Niet over het heil in u. Dat is ook prachtig. Daar kun je de heren eindeloos voor danken. Maar wie u zelf bent, openbaar uzelf aan ons, Heer. Laat u uzelf nog zien vandaag. Als de Heer Jezus in Johannes 14 zegt... Dat hij bij hen die hem lief hebben zichzelf wil openbaren. Hoe gaat dat dan? Laat hij dan weer iets zien van mij? Of laat hij dan zien wie hij is, wie de Heer Jezus is. Het schort ons, beste broeders, aan het zicht op de Heer Jezus, het kennen van de Heer Jezus. Leer ons hem te kennen. Petrus zegt aan het eind van 2 Petrus 3, dat we op mogen wassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. Hem kennen. Dat is niet alleen weten dat we verlost zijn, dat we gered zijn, dat we kinderen van God zijn, maar dat hij ons hart vult, dat hij ons leven is, dat hij alles is. Alles is Christus. De toekomst is ook niet de toekomst van de kerk, of de toekomst van de Israël, of de toekomst van deze wereld. De toekomst houdt verband met de toekomst van Jezus Christus. Het is zijn toekomst. Wij zijn niet die hoofdfiguren. En ook de gemeente is niet hoofdrolspeler, of Israël is niet hoofdrolspeler. Hij zelf, de Heer Jezus, is het centrum. Het gaat om hem. Het is de toekomst van onze Heer Jezus. Feesten van God, ik zei het gisteravond ergens... zijn gedevalueerd tot feesten van de Joden. Waar de Heere zijn genoegen, zijn vreugde mocht vinden. Daar hebben nu de Joden zelf een enorme vinger in de pap gekregen. En ze hebben het zelf ingevuld. De vorm, de uiterlijke vieringen, traditie, overlevering. En het echte, de Heer Jezus zelf, stond er buiten. Ik weet niet of u ooit opgemerkt hebt dat de Heer Jezus aan het begin van zijn bediening heeft gezegd over de tempel die er toen was, de tempel door Herodes verfraaid. U hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een huis van koophandel. Dat was zo. En hij heeft die hele zaak schoongeveegd toen. Maar iets later in de evangeliën zegt hij, wenend op de helling van de Olijfberg. En dan zie je heel goed hoe Jeruzalem erbij ligt. Uw huis wordt u woest gelaten. Dan is het niet meer het huis van mijn vader. Ze hadden hem er namelijk uitgegooid. Ze hebben hem uit de tempel gebonjoerd. Ze nemen stenen op om hem te stenigen. Leest u dat maar eens in Johannes 10. Waar hij weer teruggaat tot zelfs over de Jordaan. Dat is alsof alles opnieuw gaat beginnen. Uw huis. Mijn vraag is, wie is de Heer Jezus? En geniet je nog van hem? Dan zal je ziel zijn als een besproeide hof. Geen versmachting. Dat voelen we. Ik denk dat we dat allemaal aanvoelen. En dat willen we zo graag. De ziel van een pelgrim, een besproeide hof. Nou, ik hoef u niet over uw tuintje iets te vertellen. Ik heb er namelijk zelf helemaal geen verstand van. Ik weet alleen dat er soms water over moet als het wat langere tijd droog is. En mijn jongens hebben in de tuin een soort pijp in de grond geslagen. En die hebben daar een pompje op gezet. En ik hoef maar één knop in te drukken en het spruit. Weet je wel, ik heb het goed voor elkaar. Niet omdat ik er verstand van heb, maar omdat... Maar die tuin wordt dan toch besproeid. Nou, zo zal jouw ziel zijn, een besproeide hof. Geen verwelkte dingen en zo, geen uitgebloeide bloemen, geen uitgeputte, uitgebluste broeders. Allemaal verpieterend, kopje naar beneden, pootjes omhoog. Eén flinke wind en alles is weg. Kale struikjes. Welzalig is de man. Aan die waterstromen, weet u nog? We zongen dat. Kent u het? Is je ziel een besproeide hof? Is je hele bestaan, jouw persoonlijkheid, dat wat je ten diepste bent, is dat een besproeide hof? Of is het een en al dorreheid? Ik kan dat niet beoordelen. Als ik een thermometer had op dit punt, dan zou ik hem vandaag waarschijnlijk gebruiken. Maar ik heb hem niet. Maar de vraag is, en dat moet je niet onderuit willen, ben jij een besproeide hof? Geen versmachting. Nou, ik weet eigenlijk wel zeker wat je zegt. Hier staat er een die zegt, Heer Jezus, ik ben soms zo dor. Ik mag elke avond iets vertellen van de Heer Jezus. Ik geniet van de Heer Jezus. En soms weet je niet wat je zeggen moet. Ik wil zo graag die verkwikking. Geef ze mij voortdurend, o Heer. Zend ons die stroom. Geef door uw Heilige Geest dit werk. Maar dat moet je wel willen. Het is niet zo dat God dan ineens zegt, oh, dat regel ik even voor je. Wat ik zo pas zei, wat ik vanmiddag zei, gaat daaraan vooraf. Weet je dat? De Heere zoekt. Hij gaat als een herder bij jou komen. En kijkt diep in je hart. En wil heel duidelijk in jouw leven iets wegnemen. Hij wil je bevrijden. Hij wil je losmaken. En hij wil je jubelend op die hoogte van Sion brengen. Inderdaad, een treetje hoger. Waar hij de Heere is. En jij mag toestromen. En het goede van de Heere genieten, koren, most, olie, schapen en runderen. En hij wil je ziel maken tot een besproeide hof. Nou, dan wordt iedereen blij. Dat is de rest van Jeremia 31. En daar is er geen verschil meer tussen oud en jong. Ik vond het ook fijn dat we vanmorgen durfden zeggen, jij en jou ook, de ouderen onder ons. We hadden twee oudere broeders in onze groep en ja, het is even slikken, zei de gespreksleider. Van, moet ik nou tegen een oude broeder van 72, 71 zeggen van jij en jou? Toch maar wel. Geen generatiekloof. Nee, dat zal er dan zijn. Geen generatiekloof. Blijdschap. Dat is niet een kwestie van, maar dat is het geloof van die oudjes. Maar wij hebben vandaag een heel andere beleving. Nou, daar heb je het conflict in de kerk. Nee. Nee, als jouw ziel een besproeide hof is, dan moet je maar eens kijken wat er gaat gebeuren. Maar het probleem is dat ik zo dor ben vaak. En dan zullen mijn kinderen helemaal niet vragen van, ben je nog blij, pa? Mijn kinderen kennen gelukkig de Heer Jezus. En ze gaan ook voor de Heer Jezus. Maar het is niet mijn werk, het is het werk van Gods genade geweest. Natuurlijk zullen ze iets gezien hebben. Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Ik ga niet boven je staan. Ik ga niet als de schoolmeester hier lesgeven. Ik wil proberen om naast je te zitten en zeggen, broeder, onze zielen besproeien de hof en iedereen wordt blij. Dat is de generatiekloof. En priester en volk worden met het goede verzadigd. 7 punten uit Jeremia 31. Dat betekent dat er geweldige zegen zal zijn voor priester, naar God toe en het volk. God krijgt de eer en het volk heeft de zegen. Waar begint dat? Nou, het begint thuis. Ik weet niet hoe vast je zit. Ik weet niet wat er is. Niet iedereen heeft een partner nog. Sommigen zijn overleden. Ik bemerkte dat al vanmorgen. Ik weet niet hoe je omgaat met je vrouw. Ik weet niet hoe je omgaat met je kinderen. Ik weet niet wat ze zien van de Heer Jezus. Ik weet het niet. En ik hoef ook niet mee als de controleur van de Heere God. Maar de Heilige Geest gaat wel mee. En dit stukje uit Jeremia 31, zo helder, 7 kernpunten uit zo'n klein stukje, laten toch zien waar het op aankomt bij de ziel van de pelgrim. En nu moet je gewoon durven zeggen, Heere, hier ben ik. Als je door wilt praten over bepaalde noden in je leven, ga dan naar de nazorg. Als je de moed hebt om dingen in de groep te gooien, sorry over het woord gooien, in de groep te delen, doe dat dan. Maar laat alsjeblieft duidelijk zijn dat wij hier vandaan mogen gaan als pelgrims met een ziel vergeleken met een besproeide hof. Bloeiend, vruchtdragend, geurgevend, kortom, iedereen geniet. En als dat gebeurt, ja, dan heeft de Heer alleen maar eer. Want niet wij hebben het gedaan, de Heer heeft het gedaan door zijn Heilige Geest.